We gaan beginnen met de voorzang. Johannes de Heer 431. Johannes de Heer 431. Jezus, gij mijn toeverlaat. En we zingen daarvan de versen 1, 2 en 4. Het volgende lied is Johannes de Heer, 358. 358. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. Johannes de Heer, 358, versen 1, 3 en 4. volgende lied is Johannes de Heer, 925. 925. Neem, Heer, mijn beide handen en leid uw kind tot ik aan de eeuwige stranden de rusten vind. 925, alle versen. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom, gasten, broeders en zusters onder ons. En in het bijzonder natuurlijk Jack Nuchter, waar zit je trouwens? Oh, daar, helemaal achteraan. Nou, welkom Jack Nuchter, God zegen bij het brengen van zijn woord. Ook Meter weer bedankt voor de muzikale begeleiding. Volgende week zondag hoopt voor te gaan dominee Wietse van der Hoek. Deze dienst zal een doopdienst zijn, zoals al een paar keer aangekondigd. Tot op heden hebben zich twee personen hiervoor opgegeven, die aan de Bijbelse opdracht gehoor willen geven. En als er onder ons zijn die nog twijfelen of daar een gesprek over willen, dan kunt u zich daarvoor aanmelden. Volgende week is de doopdienst. De dienst wordt gehouden in de zaal hiernaast en ook daar bent u weer van harte bij uitgenodigd. Vanaf donderdagavond, 4 januari volgend jaar, hopen wij te gaan beginnen met een nieuwe maandelijkse Bijbelstudie. En het boek Openbaringen zal dan in tijdsbestek van 1, 2, 3 jaar worden behandeld. Dus we gaan er rustig doorheen. Maar goed, het is ook een boek om echt zo mee bezig te zijn en ook in alle rust en vrede daarmee te overdenken. De studies worden gegeven door dominee Henk Schouten. We hopen u ook bij die studies te mogen ontmoeten. U kunt zich ook, u moet zich eigenlijk ook opgeven. Er staat een formulier daar bij de uitgang en daar kunt u uw naam en gegevens noteren wat er gevraagd wordt. U kunt ook een mail sturen naar de gemeenschap zelf. En dan 4 januari, donderdagavond. En ik dacht dat ze om 7:30 gaan beginnen. Maar goed, er wordt nog meer over gezegd en gemaild. Voorbeden willen we doen uiteraard voor de situatie in Israël. De burgerbevolking die daar te lijden heeft, ook in de Palestijnse gebieden. Dus daar vragen we ook voorbeden voor. En we vragen ook voorbeden voor Hanny Amersfoort. Bij haar is geconstateerd borstkanker. En de behandelingen zijn eigenlijk achter de rug. Wordt ze behandeld. Het is 83 jaar. Dus een operatie is niet meer aan de orde, om het zomaar even te zeggen. Maar ook voor haar willen we gebed vragen, ook de komende week. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang is het de collectebus. En daar kunt u uw gave in doen, van harte aanbevolen. En na de dienst is er uiteraard weer koffie en thee drinken. En ruimte voor een goed gesprek. De bloemen gaan deze keer naar Amanda. Veel plezier ermee. Rest me nog te zeggen dat we elkaar en u een gezegende dienst wensen. En we openen met het openingslied. En dan mag u staande zingen voor zover mogelijk. Johannes de Heer 999. Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en hij heeft zijn leven afgelegd. We zingen de eerste twee versen voor Votum Groet en na de begroeting dus vers 3 en 4.
Zegen om elkaar te mogen begroeten In de naam van Hij die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk wat Hij en in ieder van u en in zijn gemeente begonnen is. En Hem komt ook alle eer toe. Gaat u zitten, dan zingen we de volgende twee liederen. Of de twee coupletten van 999. Zie de wonden zo diep. Mag ik u voorgaan in gebed. Vader, we hebben zojuist gezongen. Hij kwam bij ons heel gewoon. Als we erover nadenken, heren, hoe dat al in de profetieën verkondigd werd. Hoe u al bepaald had dat het een zoon was. Hoe hij zou heten. Hoe die geboren is. Heren, dan was dat niet zo gewoon. En vooral als we bedenken wat u, Heere Jezus, achterliet om mens te worden. En toch bent u mens geworden door zonde te zondigen. En dan zingen we, hij kwam bij ons heel gewoon. Vader, ik weet wat het mee bedoeld wordt, maar ik wil u zo bidden dat we steeds maar weer onder de indruk blijven dat u gekomen bent. En wil u danken, Heere, dat we ook daarom hier samenkomen, omdat u niet alleen in de wereld gekomen bent, maar als het goed is, in ons leven gekomen bent. Dat we door genade en door geloof u aan mochten nemen als onze heiland en onze verlosser. En dat op grond van onze belijdenis, Heere, uw geest ons doet wederom geboren worden tot een nieuwe schepping, waarbij al het oude voorbij is gegaan. Heren, daar willen we u zo voor danken. Soms beseffen we dat niet als we samenkomen, maar als uw woord ons leert dat telkens als u als heilige samenkomt, dan is dat bijzonder. En daar willen we u voor danken, heren, zeker omdat we samenkomen in een wereld, heren, die in barensnood is. Waar zoveel ellende en zoveel zorgen zijn, waar zoveel ongerechtigheid is. Waar oorlogen zijn, heren, waar natuurrampen, heren, continu ook zijn indruk hebben en schade veroorzaken. Vader, zoveel zaken ver weg, maar ook zo dichtbij, kan het leed en de zorg toeslaan. Vader, en zo denken we in het bijzonder natuurlijk aan uw oogappel, aan uw volk Israël. Heren, u heeft dat land verkoren. Heren, niet omdat zij zo goed waren, maar omdat u een plan met dat volk had. En u bewijst, Heren, door alle eeuwen heen uw trouw aan dat volk. Vader, maar ze gaan door moeilijke tijden en er zullen nog moeilijke tijden voor hun komen. Maar uiteindelijk zult u in alles tot uw doel komen. Vader, en zo kennen we ook de nood dichtbij, heren. Als ook zo wordt genoemd, heren, de zuster Hanni Amersfoort op 83-jarige leeftijd toch door dat proces moet gaan, dan bidden we, heren, dat u haar bemoedigt en sterkt. Maar dank u dat ze weet dat ze geborgen is bij u. Heren, dat niet de dood het laatste woord heeft, maar de overwinning over de dood heeft het laatste woord. Want u, Heere Jezus, bent opgestaan en leeft, opdat een ieder die in u sterft, Heere, ook weer zal leven. En daar willen we u voor danken, voor die hoop die u ook in ieder geeft. Wil u zo danken, Heere, dat we ook vanavond uw woord mogen openen. Uw woord wat zo rijk is, Heere, wat soms niet te doorgronden is, maar wel wat volledig te geloven is, omdat uw woord de waarheid is. En dank u wel, Heere, dat u ons door dat woord ook elke keer weer wil opbouwen, bemoedigen, versterken, maar ook vermanen, vertroosten, Heere. Ach, alles zit in dat woord opgesloten en u weet wat een ieder van ons vanavond ook nodig heeft. Heere, geef ons een luisterend oor. Geef ons een gewillig hart. Geef ons een verlangen, Heere, om ons volledig aan u toe te wijden. Niet alleen op zondag van 5 tot 7, Heere, maar elk moment van ons leven. Dat we zeggen, Heere, mag ons leven u een welriekend offer zijn. Dat u naar ons kijkt, Heere, dat u, ja, als het ware, geniet, Heere, hoe wij met u wandelen. Vader, dank u wel dat u ons daar alles voor gegeven heeft. Dank u wel voor de gemeenschap van gelovigen. Heere, want zonder dat geloof hadden we hier samen niet gezeten, hadden we elkaar niet opgezocht. Maar het is juist, Heere, het verlangen om samen te zijn rondom een geopende Bijbel, Heere, dat ons samen bindt. En Heere, wilt u dat ook verder uitwerken. Heere, zo bidden we dit alles. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Amen. Gaan we verder met zingen van Johannes de Heer, 140. Ik zie een poort wijd openstaan. En we zingen alle coupletten. hoop dat u dat ook met volle overtuiging gezongen hebt en volle zekerheid dat de poort voor u open staat. En niet vanwege onze werken, maar vanwege het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En als u dat niet weet voor uzelf, dan is vanavond de zekerheid die aangeboden wordt om het wel te weten. Om uw knieën te buigen bij het kruis van Golgotha, uw zonde te belijden en de Heere Jezus aan te nemen als uw heiland en verlosser. En die poort die zal wijd openstaan. Mag ik u uitnodigen naar de profeet Joël. Joël. Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2. En het thema voor vanavond is de twee bazuinen in Joël. De twee bazuinen in Joël. En we lezen van hoofdstuk 2 de eerste twee verzen en de verzen 12 tot en met 17. Joël hoofdstuk 2, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël. Ja, hoofdstuk 2, de versen 1 en 2. Blaas de bazuin in Sion. Sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Heere komt. Ja, is nabij. Het is een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken, ja donkere wolken. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verbreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af. En er hierna niet meer zal zijn, jarenlang van generatie op generatie. Dan de verse 12. Tot en met 17. 12 tot en met 17. Ook nu echter, spreekt de Heere, bekeer u tot mij met heel uw hart. Namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de Heere uw God. Want hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid. En hij heeft berouw over het kwaad. En wie weet zal hij zich omkeren en berouw hebben, zodat hij een zegen achter zich overlaat. Een graanoffer en een plengoffer voor de Heere uw God. Blaas de bazuin in Sion. Kondig een vastentijd af. Roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk, heilig de gemeente en breng de oudsten bijeen. Verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer. En laat de priesters, de dienaren van de Heere, wenen tussen de voorhal en het altaar. En laten zij zeggen, ontzie uw volk, Heere. Geef uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidenvolken over hen zouden heersen. En waarom zouden ze onder de volkeren zeggen, waar is hun God? Tot zover enkele versen uit hoofdstuk 2. Nou, het boek Joël is een bijzonder boek. Joël betekent de Heere is God, of Yahweh de Ik Ben, dat is betekenis. Maar wat opvallend is, is dat in het boek van Joël komen helemaal geen namen van koningen voor. Bij de kleine profeten lees je meestal in welke tijd ze hun profetische ambt uitoefenen, onder welke koning, of die nou onder Israël of onder Juda is. Maar bij Joël vind je dat niet. Maar wel in het boek komen de Filistijnen, de Egyptenaren, de Edomieten, kom je tegen. Maar wie nog niet? Assyriërs en Babyloniërs. Dus de vraag is dan, welke tijd speelt zich dat af? Is dat voor de ballingschap of is dat na de ballingschap? En de meesten denken dat het voor de ballingschap is, omdat het ook spreekt over oudsten en priesters die in de voorhal moeten gaan staan. Dus mogen we aannemen dat er nog steeds een tempeldienst plaatsvond. Anderen denken weer dat het was in de tijd van koning Joas en waar priester Jojada een krachtige positie had, wat we kunnen lezen in 2 Koningen 12. Maar daar lees je niks over Joël in terug. Dus dat is een informatie die sommigen dan meegeven. Maar als u kijkt naar hoofdstuk 1, die gaat natuurlijk over de sprinkhanenplaag. En dat is al op zichzelf zo bijzonder, want die sprinkhanen die vreten alles weg, om maar zo te zeggen. Er blijft niets over. En later weten we dat Jozea ook zegt, alles wat de sprinkhanen hebben opgevreten zal de Heere vergoeden. Dat is het bijzondere wat God doet in een mens ook en in een leven. Al is je oude leven zo vernietigend geweest. Als je tot geloof en bekering komt, gaat God alles nieuw maken in je leven. En Nel en ik kunnen daar volop van getuigen. Maar hoofdstuk 2, dat is zo indrukwekkend, omdat centraal door het thema heen is het de dag van de Heere. En niet in de zin van uitzien naar de dag van de Heere, maar het weten, het oordeelsdag breekt aan van de Heere. Dat bleek uit de versen 1 en 2, maar ook in vers 12. Daar kunnen we, of vers 11, daar staat, en de Heere laat zijn stem klinken, vers 11 van hoofdstuk 2. De Heere laat zijn stem klinken voor zijn leger uit, want zijn leger is groot. Ja, hij is machtig die zijn woord ten uitvoer brengt. God is immers, groot is immers, de dag van de Heere en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? Als die dag aanbreekt, en we weten in de heilsgeschiedenis, zien we al zo vaak, als God ingrijpt, dan grijpt hij ook drastisch in. En we weten dan ook, de 10 stammen zijn door de Assyriërs weggevoerd, de laatste 2 stammen door de Babyloniërs weggevoerd, en God, die is ook een God van oordeel. En dat is iets wat deze tijd niet zo meer gezegd mag worden. We willen graag één aspect van God is liefde. En uiteindelijk zit alles wel goed. Ach, jouw zonde ziet hij wel door de vingers. Want hij is liefde. Nou, de Bijbel leert dat God rechtvaardig en heilig is en de zonde haat. En God straft de goddelozen. Hij straft deze wereld. Maar er is redding voor degene die zich uitstrekken tot hem. En dat is zo mooi in deze 2 gedeeltes. Want de eerste bazuin is een alarmbazuin. Als u me dat meegelezen hebt in vers 1 en 2. Blaas de bazuin. Sla alarm. Nou, wanneer sla je alarm? Als er dreiging komt. Als er iets komt waar je voor moet oppassen. Wij hebben ook sirenes. Elke eerste maandag van de maand gaan ze. Nou, ik weet niet hoe het met u is. Ik sta er geen eens bij stil dat, oh ja, dat is om te weten, er kan iets gebeuren. Ik denk, oh ja, het is weer eerst de maandag van de maand. Maar Heer, blaas de bazuin. Sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen. God waarschuwt dat er iets staat te gebeuren. En hij zegt niet van, hier is geen ontkoming meer aan, maar in zijn liefde waarschuwt u zelfs dat de zonde aanbreekt. Dat zien we ook al bij Noach, zien we dat terug. De Heer had gezegd, ik ga deze aarde onder het water zetten. Maar 120 jaar tijdens het bouwen van de ark kregen de mensen de kans om tot geloof en bekering komen. En hier de alarmbazuin wordt geblazen. Sla alarm, want de dag van de Heere komt, ja, is nabij. En eigenlijk zouden wij zeggen, staat voor de deur. Kan elk moment aanbreken. Hij is nabij. En dat is echt geen dag om naar uit te zien, want vers 2 zegt, het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken, ja, donkere wolken. En als wij weten, we leven in de eindtijd, weten we dat die dag des Heren nog eens zal aanbreken. Want hier ging het natuurlijk voor het volk toen, maar had apocalyptisch ook visie op wat er nog komen gaat. En de boodschap van oordeel, die mag niet meer gebracht worden. Nee, die moet gebracht worden. Waardoor mensen weten dat dat oordeel komt, maar ook dat er een weg van genade is. En de versen 3 tot en met 11, die moet u vanavond maar thuis lezen. Dan zien we dat die versen laten zien dat het gaat op een oprukkend en vernietigend leger, welke plotseling op de bergen van Juda gaat verschijnen. En wat zijn er een legers geweest? Het Assyrische leger, de Babyloniërs, wat een legers zijn dat geweest. En al die tijd, de Grieken, de Perzen, de Romeinen, gigantische legers waren opgetrokken. Maar het bijzondere is, in vers 11 wat we hier lezen, geeft een schokkende ontdekking eigenlijk. En de Heere laat zijn stem klinken voor zijn leger uit. Welk leger is dat? Die dreiging, die legers die komen gaan. Die verzinnen dat zelf niet. Die legers worden door God gebruikt om zijn eigen volk te oordelen. En dat is zo frappant wat hier staat. Want zijn leger is zeer groot. Ja, machtig is hij die zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de Heere en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? Met andere woorden, het schokkende hiervan is dat de Heere niet verschijnt als een strijder voor zijn volk, maar als een aanvoerder van dit vreselijke leger dat zo verwoestend het land gaat binnentrekken. Dat is wat. En het volk had het moeten weten, hoe de Heere macht heeft om leiders te gebruiken, maar ook om leiders in een positieve zin te gebruiken. Denk maar aan Nehemia, die hoort over Jeruzalem. En de Heere bewerkt het hart van de koning, waar Nehemia een werker is, een dienaar van is. En die zorgt ervoor dat alles gegeven wordt om de tempel te herbouwen, om de muren van Jeruzalem te herbouwen. God is in controle over alles. Hij is de leider. Maar hier, het is zo duidelijk dat we met God rekening moeten houden. Hebreeën 10 vers 13 zegt bijvoorbeeld, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Als we dat beseffen, dat God op deze wijze ook oordeelt, hoe meer je onder de indruk komt van zijn onverdiende genade. Als je gaat ontdekken hoe heilig God is, hoe wonderlijk je het gaat vinden dat een zondaar vergeving kan ontvangen. Als je beseft hoe rechtvaardig hij is, hoe zou een mens dan ooit gerechtvaardigd kunnen worden? En daarom is het zo belangrijk om de Heere niet slechts aan één kant te kennen. Hij is liefde, hij is genade, hij is trouw, hij is barmhartig, hij is langmoedig. En alles zit wel mee, want zo is God. Nee, wacht even. God is ook heilig en rechtvaardig. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt de Heere. Kunnen wij onszelf heiligen? Nee, in Christus zijn we geheiligd. Dat is het bijzondere van het evangelie. En dan zegt de Heere, leer daar nou vanuit te leven. Laat zien in je wandel en je handel wie je al bent in de Heere Jezus Christus. En hier dan ook, als je dat ziet, wat een vooruitzicht is dit. Dit is werkelijk een bazuin van alarm. Dit is iets wat we serieus moeten nemen. Is daar wel een ontkomen aan? Kun je dan dat oordeel ontkomen? Ja, natuurlijk, want het eerste vers van het gedeelte laat zien dat het de Heere zelf is die zijn volk waarschuwt. Het is de Heere die profeten heeft gezonden. Het is de Heere die de apostelen heeft ingezet. Het is de Heere die onderwijs geeft, zodat een mens wakker geschud wordt en weet waar het om gaat. En daarom die tweede bazuin. Die eerste bazuin sla alarm. Maar dan die tweede bazuin, vers 15. Blaas de bazuin. Blaas de bazuin. Maar daar gaat iets aan vooraf. Daar gaat iets aan vooraf. Hoe is die ontkoming? Die is door bekering. Die is door bekering. Kijk maar de verzen 12 tot en met 14. Ook nu echter. Te midden van die dag des Heren die komen gaat. Te midden van die dreiging van dat grote leger wat er staat aan te komen. Zegt de Heren zelf... Ook nu echter, zelfs binnen die dreiging, zelfs binnen mijn oordeel, is er altijd ruimte tot geloof en bekering. We waren pas tot geloof gekomen en wij hadden een voorganger en die zei eens, in de laatste ademsnood van een mens ligt nog steeds een oceaan van Gods genade. Het is bijzonder, hè? Zelfs dan nog ligt een oceaan van Gods genade. Maar als die Heer zegt, ook nu echter, spreekt de Heere, bekeer u tot mij. Hij zegt niet alleen bekeer u, maar hij zegt bekeer u tot mij. Want wie hadden ze verlaten? De Heere. We hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Dus bekering denken wij altijd de allereerste. We moeten ons afkeren van onze verkeerde daden, onze zondige natuur. Nee, het is afkeren zodat je je keert tot hem die jou roept. Tot de Heere zelf. En hij zegt, bekeer u tot mij. En dan komt dat tweede. Met... een stukje van uw hart. Of met wat u bereid bent om te geven vanuit uw hart. Nee, hij zegt, bekeer u tot mij met heel uw hart. Bekering heeft altijd te maken met totale overgave. Heeft te maken met een totale andere hartsgesteldheid. Ik kan niet in geloven als mensen zeggen, ik geloof in Jezus en ze veranderen niet. De Heer Jezus leren kennen is levensveranderend. En bij de ene gaat dat in een moment en bij die andere zie je dat groeiproces, dat verlangen om zijn zoon gelijk te zijn. Het doet altijd iets, want zo is dan wie in Christus Jezus is, is een nieuwe schepping. En al dat oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. En dat nieuwe gaat zichtbaar worden. Dat kan niet anders. Of je sluit je hart weer toe. Hij zegt hier, bekeer u tot mij met heel uw hart. Met alles wat in u zit. En bekeer u namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. Als je werkelijk door de Heilige Geest overtuigd wordt hoe zondig je werkelijk bent, dan is er geween, dan is er rouwklacht. En dan komt die vraag, maar hoe dan, Heere? En dan zegt de Heere, door bekering, door je berouw, door het geloof in mijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Met vasten, met geween, met rouwklacht. En dan gaat hij eigenlijk nog verder, hè? Want dan zegt hij, bekeer u tot mij met heel uw hart. Maar hij, in vers 13 zegt hij nog iets meer. En hij zegt, en scheur uw hart. Scheur uw hart. Met andere woorden, breek het helemaal open. Waarom zei hij dat? Omdat ze in de traditie gewend waren hun klederen te scheuren. En dat gaf hun al een genoegdoening. Ik heb gehuild, ik heb as op mijn hoofd gegooid, ik heb mijn kleren gescheurd. Dus de Heere zal nou wel blij met me zijn. Maar de Heere zegt, ja, dan, ja, je hebt kapotte kleren, maar je hart is nog steeds hetzelfde. uiterlijk is er veel veranderd, maar van innerlijk is er nog niks gebeurd. En daarom zegt hij zo dat contrast hier. Hij zegt, en scheur uw hart. Kijk eens mee naar Psalm 51, vers 19. Psalm 51, vers 19. Een van de boetpsalmen, de vierde. Ik zal in vers 18 beginnen. Want u vindt geen vreugde in offers. Anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Daar greep Joël op terug. Het is zo makkelijk te zeggen, Heere, mijn hart, ik geef me aan u volkomen. Nou, is dat werkelijk zo? We zingen het, u kent dat lied misschien. Heere, ik geef me aan u volkomen. Maar hoeveel neemt u daarna weer mee naar huis? Volkomen overgave aan hem die zich volkomen voor u gegeven heeft. Dat is wat. En dat proef je hier. Bekeer u, vers 13. En scheur uw hart, niet uw kleren, maar bekeer u. En kijk eens wat de Heere zegt. Bekeer u tot de Heere, uw God. Niet uw denominatie, uw traditie, uw theologie, uw filosofie of wat dan ook. Nee, bekeer u tot de Heere, uw God. Waarom zou je dat doen? Kijk eens wat er staat. Want de reden waarom, hij is genadig. Zoals God liefde is, is hij ook genadig. Wij denken vaak dat is een van de eigenschappen van God. Nee, dat is wie God is. Wij kunnen iemand lief hebben, maar niemand van ons is de bron van liefde. God is de bron van liefde, want Johannes zegt, hij is liefde. En zo is hij ook genadig. Dat is wie hij is. En dat maakt het zo diep. Hij zegt, want hij is genadig en barmhartig. En geduldig. Oh, daar ben ik zo dankbaar voor dat de Heere geduld bij mij had. 35-jarige leeftijd mocht ik de Heere kennen, mocht ik hem aannemen als mijn heiland en verlosser. De Heere had 35 jaar, nou goed, als ik mijn kinderjaren misschien niet meetelt, mijn luierperiode, kon ik ook niet reageren. Maar al die jaren is hij geduldig geweest. Het was niet omdat ik besloot nog even te wachten. De Heere was geduldig. En hij zegt, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Rijk aan goedertierenheid. En hij heeft berouw over het kwaad. Dat is heel bijzonder. God die heilig is. God die de rechter is. En als hij recht spreekt, dan is dat de meest rechtvaardige rechtvaardige oordeel die hij uitspreekt. Want God liegt niet en hij is volledig waarheid. Dat is wie hij is. En dan staat er, hij heeft berouw van het kwaad. Als rechter moet u oordelen, maar als een God u lief heeft hij soms berouw ervan dat hij het moet doen. Zo is de Heere. Maar hij moet het doen. Als wij goede, zuivere rechters hebben in de rechtszaak, dan gaat hij niet rekening houden met, hij moet recht spreken. En dan heeft hij soms pijn zo hard, dat hij een ander recht moet spreken tot zoveel jaar gevangenisstraf. Maar dat is wat de wet zegt. Je hebt de wet overtreden. En hier de Heere. En dan staat er, zo mooi, vers 14. Wie weet? zal hij zich omkeren en berouw hebben, zodat hij een zegen achter zich overlaat. Een graanoffer en een plengoffer. En moet u lezen wat er staat. Voor de Heere. Hij zegt niet voor jullie die zich bekeren. Hij zegt maar, ik laat een zegen achter, zodat jullie die zich bekeren, die zegen bij mij zullen terugbrengen als een plengoffer en een graanoffer. Wij denken vaak, als we bekeerd zijn, is dat tot ons welzijn. Nee, het is altijd tot eer en glorie van zijn naam. Dat hij alle eer en glorie krijgt. Als u de Efezebrief leest, het eerste hoofdstuk, dan staat zowel wat de Vader doet, is tot eer en heerlijkheid van zijn naam. Wat de Zoon doet, is tot eer en heerlijkheid van God de Vader. Het overtuigende werk van de Heilige Geest is tot eer en heerlijkheid van de Vader. Al die genadegaven van God, die komen uiteindelijk bij hem terug. En hij geeft ze aan zijn Zoon, de Heere Jezus. En daarom, wie geeft de opdracht in vers 15? Blaas de bazuin. Blaas de bazuin. Dat is dezelfde die zei in vers 1, blaas de bazuin. Maar daar was het een bazuin van alarm. Nu is het een bazuin van rouwklacht. Wakker schudden. Die bazuin die betekent iets. Daar moet je iets mee doen. Blaas de bazuin in Sion en kondig een vaste tijd af. Roep een bijzondere samenkomst bijeen. Het is deze keer niet om te alarmeren, maar om de samenkomst, om iedereen bij elkaar te brengen. Vers 16, verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigeling. En zelfs die bruidegom uit zijn binnenkamer en de bruid aan de slaapkamer zijn misschien net getrouwd. Wacht dan maar even, er is nu iets veel belangrijkers. Iedereen moet komen. Laat de priesters, de dienaren van de Heere wenen tussen de voorhal en het altaar. En laten zij zeggen, ontzie uw volk, Heere. En hier zien we dat de priesters die taak gaan vervullen, die ze horen te vervullen. Want een priester is een middelaar tussen God en mensen. En hier moeten de priesters weer gaan roepen, ontzie uw volk, Heere. En dat roepen ze voor het volk en voor zichzelf. Geef uw erfelijk bezit niet over aan smaad. Zodat de heidevolken over hen zouden heersen, waarom zouden ze onder de volken zeggen, waar is uw God? Zo'n heerlijke bespotting hè, vanuit een ongelovige wereld. En het gebeurt vandaag de dag nog steeds. Waar is nu de God van Israël? En als u hoort dat u ziek wordt, ongeneeslijk ziek, waar is nou die God waar je zo in gelooft? En weet u wie dat ook meemaakte? David, hè? Kijk eens naar Psalm 42. Psalm 42, want het is niet iets nieuws, die bespotting, die vraag die gesteld wordt. Psalm 42... Vers 4. Mijn tranen zijn mij tot voedsel dag en nacht, omdat zij, de tegenstanders, de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? En de tegenstander die gebruikt niets liever zulke woorden om u in twijfel te brengen en dat u zelf die vragen gaat stellen. Ja, inderdaad. God, waar bent u nu? Kent u dat? Of heeft u dat nooit gehad? Ik heb die vragen uitgeschreeuwd. God, waar bent u nu? En dan moest ik erkennen dat hij er wel was. Want de schrift leert dat God met ons is. Jesaja 41 laat hij zo duidelijk voor het volk, maar ook alle die daaruit voortkomen en in het verbond van Abraham zijn opgenomen, dat hij met ons is. De Heer Jezus zegt in Matteüs 28, zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Dus als hij zegt al de dagen, dan is het toch al die dagen. Dan is het toch ook als u het niet voelt. En hier, waar is uw God? Ik heb geleerd, die vraag die stel ik niet meer. De vraag is, waar ben ik in mijn relatie met God? En dat was een vraag die is mij zo bevestigd door Henk Binnendijk. Kent u wel, hè, Henk Binnendijk? En u weet dat een zoon van hem zich van het leven heeft beroofd. En er kwamen de nieuwsmedia natuurlijk, en hoe vindt u dat, en bla bla bla. En toen zei ook iemand, die zegt, Henk, waar was jouw God nu? En toen zei Henk, u snapt er niks van. Hij zegt, de vraag was niet waar God was. De vraag was waar mijn zoon was in zijn relatie met God. Wauw, als je dat kan zeggen. Maar dat is wel Bijbelse waarheid. De tegenstander wil ons verleiden met die vraag. God is er niet, joh, dat denk je wel. Maar als we de schrift kennen, als we het woord kennen, als we de Heer aan het werk zien van Genesis tot Openbaringen, dan zien we dat Hij er is en betrokken is. Waar is uw God? In 42 vers 11. Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Psalm 79, kom je datzelfde weer tegen, Psalm 79. En nu is het Asaf. En misschien heeft Asaf het wel geleerd van David, want hij maakte muziek met David. Hij was aangesteld als leider in de tempel. En in vers 10 zegt hij ook, waarom zouden de heidenvolken zeggen, waar is uw God? En wat lezen we dan hier in Joël hoofdstuk 2? Dat die priesters tussen beiden komen als middelaars. En hij zegt, heren, waarom zouden die volken zeggen, waarom geeft u hun de kans om te zeggen, waar is uw God? Toon uw aanwezigheid. Pleiten op het woord van God. En wat gebeurt er dan? Nou, kijk maar vers 18. Toen nam de Heere het op voor zijn land. Oh, wat prachtig, hè? De eerste bazuin van alarm. Er gaat een oordeel komen. Er zal een leger komen. En ik spoor dat leger aan om jullie in ballingschap te brengen. Maar dan komt die tweede bazuin, die van genade. En als hier dan staat, toen nam de Heer het op voor zijn land, dat betekent, ze zijn tot bekering gekomen. Ze hebben hun hart verscheurd. Ze zijn tot berouw gekomen. En de Heer nam het voor zijn land op en hij spaarde zijn volk. Hij spaarde zijn volk voor het oordeel. En weet u, zo zijn wij ook gespaard voor dat oordeel door het geloof in Jezus Christus. Zo is dan wie in Jezus Christus is, is vrij van het oordeel. Wij dan, gerechtvaardigd door ons geloof, hebben vrede met God. Wat u hier ziet, is in uw persoonlijk leven, is dat hopelijk gebeurd? Is dat gebeurd? Dat is weggenomen. Het oordeel. Want wie heeft dat oordeel gedragen? Onze Heer Jezus Christus. Galaten zegt zelfs dat hij ons de vloek, voor ons de vloek heeft gedragen. En dan staat hij zegt, door zelf tot een vloek te worden. Zo ver ging de Heer Jezus voor ons. En hier vers 18 is een scharnierpunt, een kantelpunt in het boek van Joël. Is zo prachtig te zien. Eerst keerde God tegen zijn volk. Er is berouw en God neemt zijn volk in zijn hand en hij leidt ze. De dreiging wordt afgewend. En dan moet u kijken, de verzen 19 en verder. Dan staat er, de Heere antwoordde en zei tegen zijn volk, zie, ik zend u koren, de nieuwe wijn, de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven. Ik zal die vanuit het noorden wegdoen. Ik verdrijf ze naar een doorland. En zo gaat hij maar verder. Het is wat God gaat doen. En vers 21. Wees niet bevreesd. Heb geen angst meer. Wees niet bevreesd. Verheug u en wees blij, want de Heere heeft grote dingen gedaan. Er is continu vreugde. Wees niet bevreesd, zelfs de dieren van het veld. En uw kinderen, vers 23 van Sion, verheugt u en wees blij in de Heere, uw God, want hij zal u geven de leraar tot gerechtigheid. Oh, de Heere Jezus is gekomen. En wat een leraar was dat. Toen hij 12 jaar was, stonden ze al verbaasd over zijn vragen en zijn antwoorden. En later, wat heeft iedereen verbaasd gestaan. Zou u nooit in de bergreden hebben willen zitten en luisteren naar zijn stem, wat gezaghebbend overkomt, maar ook zo liefdevol, zo wijs. Oh, het onderwijs van de Heer Jezus is zo geweldig. En weet u wat het is? U kunt hem horen spreken hoor. Want wij lezen de Bijbel, maar we moeten leren luisteren naar wat de Bijbel zegt. Luisteren naar de Heer Jezus. Naar zijn stem. En dan is er vreugde. Wees blij. Dat is het bijzondere van een kind van God. Te midden van alle moeite en zorg. Kan er een vrede en blijdschap in ons hart zijn. Die alle verstand te boven gaat. Dat is het geweldige getuigenis. Wat wij kunnen hebben. En het bijzondere is. Zelfs in de moeite van het leven. Verandert de Heere vaak niet de omstandigheden, maar hij verandert ons, te midden van de omstandigheden. Zodat we gelouterd en gesterkt worden in ons geloof. Prachtig om dat te zien. En het heeft enorme parallellen met vandaag. Daar de bazuin van de van bekering, die werd gesproken. Maar als we kijken hoe het Nieuwe Testament begint, was er ook een bazuin. Niet in echt een fysieke bazuin, maar in een persoon. Johannes de Doper. Wat was zijn eerste boodschap die hij bracht? Bekeert u! Bekeert u! Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het klonk als een bazuin over de velden van Israël. Hij riep daar op tot bekering. De Heer Jezus zelf bazuinde het rond. Hij zei, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Petrus, na de uitstorting van de Heilige Geest, die bazuinde het rond en zei, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En ook Paulus, die bazuinde het rond en die zei, laat u met God verzoenen. Paulus zegt niet, verzoen u met God, want dat kunnen wij niet. Ik heb dat mensen wel eens horen zeggen, ik heb me met God verzoend. Dat is onbijbels. Er staat in de Bijbel dat God zichzelf met ons verzoende. Dat is het wonder. Moet je eens over nadenken, dat hij de schepper van hemel en aarde, zo rein, zo heilig, zo rechtvaardig, zich met u op grond van uw geloof in zijn Zoon, Jezus Christus, verzoent. Dat gaat veel dieper dan hij vergeeft uw zonde. Verzoening is terugbrengen naar hoe God het bedoeld had, in relatie met hem. En er komen nog bazuinen. De zeven bazuinen uit de openbaringen die zullen klinken waar het oordeel van God gesproken wordt. Maar als u gelooft in de opname van de gemeente is er nog een bazuin. Hè? Dan zal er een bazuin klinken en wij die in Christus zijn, die zullen hem horen. En zij die ons voor ons gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En wij die geloven, zullen met hen opgevoerd worden in een oogwenk. We kunnen niet eens denken hoe snel dat is. En we zullen voor altijd bij hem zijn. Mag ik u vragen? Heeft u de bazuin van bekering gehoord? Sommigen knikken, ik heb hem gehoord. Maar heeft u er iets mee gedaan? Kunt u zeggen, zoals u hier zit, met volle zekerheid, ik ben een kind van God en ik weet me geborgen voor de eeuwigheid. Niet op grond van wat ik gedaan heb, maar op grond van Gods woord. Waar de Heere het zelf zegt, dat ieder die in hem is, niet verloren zal gaan, maar dat eeuwige leven bij hem zal ontvangen. Bazuin van oordeel, die komt. Maar we horen ook nog steeds die bazuin van alarm, van waarschuwing. Kom tot geloof en bekering. Heden, zegt de Hebreeënbrief, heden nu gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, maar geef uw hart over aan hem. En als u een kind van God bent, oh, blijf dan ook verbaasd over Gods werk in uw leven. Blijf verwonderd over wat hij voor ons gedaan heeft. En of dat nou met kerst is, of dat met Pasen is, of met Pinkster is, of met, maar dat u in alles Gods werk in uw leven blijft zien. En dat het u zo dankbaar bent. En dat u bijna zelf eigenlijk een bazuin gaat worden en dat wil gaan delen met anderen. Zeg het maar. Vertel maar. Ja, dan zeg ik, ik heb geen opleiding gevolgd. Hoeft ook niet. Want u heeft zelf iets meegemaakt. Getuigen betekent wat je zelf hebt meegemaakt. Betekent niet dat je een ander systematische theologie kan geven. Getuigen is vertellen wat u heeft beleefd. Nou, laat het maar klinken. Laat het maar weten. Bezuin het rond, zou ik zeggen. En vooral deze maand van kerst. Hè, zondag is de eerste advent. En mensen staan weer met hun kerstbomen en hun lampjes. Vraag maar aan, wat is kerst voor u? En dan kunnen we de gesprekken los. En dan mogen wij het evangelie, als het ware, rondbazuinen. Vertellen in deze wereld. In de hoop en het geloof. Dat zij die nog niet geloven, tot geloof en bekering mogen komen. En toegevoegd zullen worden aan die scharen die in de eeuwigheid de Heere zullen loven en prijzen. Zullen we samen de Heere danken en dan gaan we daarna nog een lied met elkaar zingen. Vader, wat is het genadig, Heere, om te lezen dat u het bent die waarschuwt. Een bazuin van alarm laat klinken. U had ook dat leger opeens kunnen laten verschijnen. U had ook opeens af kunnen rekenen met uw volk die in ongehoorzaamheid leefde. Maar in uw genade, Heere, zegt u, ik laat eerst een bazuin horen. En ik laat ze weten wat ik van plan ben te doen. En dan komt dat prachtige, maar als ze zich bekeren. En u liet een bazuin van rouwklacht klinken. En daar, Heere, willen we danken dat daar gehoor aan gegeven werd. En dat u, Heere, bent gaan zegenen. In plaats van gaan oordelen. En dank u wel, Heere, dat uw bezuin van genade nog steeds klinken mag. Heere, dat ook nu nog zij die u niet kennen, door geloof en door bekering, tot levend geloof mogen komen. Tot een nieuwe schepping. Vader, als wij zelf al misschien zoveel jaren met u wandelen, wil ik zo bidden, Heere, dat u ons steeds weer in verwondering brengt. Dat het niet iets gewoons wordt, zo is het nu eenmaal. Maar dat we onder de indruk blijven van uw heilsgeschiedenis, dwars door alle tijden heen. En dat wij te midden van die hele heilsgeschiedenis ook tot geloof en bekering mochten komen, omdat u zo geduldig en barmhartig met ons was. Vader, wat een rijke boodschap. En ik wil u zo bidden, Heere, Dat u ons die vreugde en blijdschap geeft. Opdat wij ook te midden van alles wat ons bezighouden, staande blijven, volharden in ons geloof. Heer, en ons niet laten verleiden door, oh, waar is jouw God nou? Zodat we kunnen zeggen, ik weet waar hij is. Hij is aanwezig. En hij woont door zijn geest zelfs in mijn hart. Heer, wat een rijkdom als je dat vasthoudt. Maar daar hebben we u ook zo elke keer bij nodig. Heere, zegen ons zo hoofd voor hoofd met die prachtige boodschap. En dan bid ik u uit genade. Amen. Amen. Zingen we aansluitend Johannes de Heer 801. De verzen 1 en 2. Dan de zegenbeden. En dan de laatste twee verzen. Johannes de Heer 801. Vader, dank u wel dat we dat zo met elkaar kunnen zingen. Het is volbracht. En zo bidden we u, Heere, om uw zegen vanuit dat volbrachte werk. Zegen ons, Heere, met die liefde die u hebt bewezen in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Zegen ons, Heere, met de opstandingskracht van Christus, opdat wij leven tot eer en glorie van uw naam. En zegen ons, Heere, met de vrucht en de wijsheid van de Heilige Geest, zodat ook wij tot zegen voor elkaar kunnen zijn. En tot zegen voor hen die we komende week ook weer ontmoeten. Zegen ons, Heere, en dat bidden we uit genade. Amen. De laatste twee coupletten. Thank you. Denk u aan de collectebus bij de uitgang en wens elkaar een heel gezegende week toe.